Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij gezien dat door de eerste komst van Christus en in het bijzonder door zijn dood en opstanding een einde gemaakt werd aan de wet en daarmee aan de huishouding van de wet. En hoe aan de andere kant juist daardoor het nieuwe verbond aangebroken is. Een nieuw verbond ter vervanging van het oude, zoals we gelezen hebben in Jeremia 31 vorige keer. Een nieuw verbond niet alleen ter vervanging van het oude verbond, namelijk dat der wet, maar tegelijkertijd een nieuw verbond als vervulling van de belofte die God gedaan had dienaangaande aan Abraham. Want dat is wat in het Nieuwe Testament dan toch in elk geval uitgebreid uiteengezet wordt. De gedachte is dan dat door de opstanding van Christus inderdaad wij in een heel ander deel van de heilsgeschiedenis terecht zijn gekomen. En in zekere zin en in belangrijke mate reeds bij de vervulling van de beloften die God in oud-testamentische tijd gedaan had. Vervolgens wordt het wat ingewikkeld, want als ik nou even heel in het algemeen een draad oppak, dan is de gedachte deze, dat vanuit het Oude Testament, en bedoel dus vanuit oud-testamentische tijd, in elk geval verwacht moest worden dat ooit een keer de wet beëindigd zou worden, want per slot dat hadden de profeten aangekondigd, dat ooit een keer de wet beëindigd zou worden en wel door de komst van de Messias, die deze wet zou beëindigen, die bovendien de vervulling zou brengen van de belofte aan Abraham. U weet wel, het zaad van Abraham, de beloofde zaad, enzovoorts. Bovendien de Messias, die zou komen als de laatste Adam, degene die alle uitspraken Gods en feitelijk ook beloften Gods met betrekking tot Adam uiteindelijk vervullen zou. Met andere woorden, al die oud-testamentische beloften dan wel verbonden komen uit op de Heer Jezus. En dat heb ik nog niet eens genoemd, het zogeheten Davidisch verbond. Dat komt omdat er ook niet een bedeling meteen mee samenhangt. Maar niettemin, God had een David zaad beloofd dat een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En ook die belofte komt uiteraard terecht bij de Heer Jezus, bij de Messias. Zodat vanuit het Oude Testament alle verwachting gericht werd op de komst van de Messias. Degene die de wet zou beëindigen en die zijn koninkrijk zou vestigen, die het koninkrijk dus uit het huis van David zou herstellen. Die bovendien zou moeten zijn de mens naar Gods beeld en gelijkenis, als immers de laatste Adam. Enzovoorts. En dat zou dan zo ongeveer brengen meteen de voltooiing of de vervulling niet alleen van alle oud-testamentische beloften, maar daarmee de hele vervulling van de heilshistorie. Vanuit dat standpunt bezien telt men dus ineens niet verder dan 5. Namelijk 4 bedelingen, 4 oud-testamentische bedeling en de vervulling van die alle in de praktijk in de 5e punt, einde van het verhaal. Dat is ook eigenlijk wat de Joden nog steeds verwachten natuurlijk, maar die hebben de komst van de Messias gemist, dus blijven ze nog steeds zitten wachten. Voor hen is er in de praktijk niet zo geweldig, nou in de praktijk wel, maar theoretisch althans niet te veel veranderd. Maar goed, daar hoef ik verder niet op in te gaan. Het punt is echter dat door de eerste komst van Christus inderdaad deze dingen gerealiseerd zijn geworden, maar daarna bleken er wat complicaties te zijn. Complicaties die niet al te uitgebreid in het Oude Testament beschreven worden, maar toch wel aangekondigd worden. De gedachte is namelijk dat door de komst van de Messias niet alleen het koningshuis van David zou hersteld worden, maar dat daarmee ook in ieder geval heel Israël zou terugverzameld worden en een zelfstandige staat zou worden onder leiding van de koning uit het huis van David. Bovendien zou via Israël zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Kortom, zou het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Messias, de zoon van David, de zoon van Adam, zou gevestigd worden over geheel de aarde. Dat is wat verwacht mocht worden, maar u en ik weten, want we leven zo'n 2000 jaar verder inmiddels, zo ongeveer. Wij weten dat het zo niet gebeurd is, althans Niet precies zoals ik het u net zei. Maar daar gaat vervolgens alle discussie over. Tot in onze dagen, uiteraard. Want sinds de komst van de Christus is de vraag nog steeds deze. Wie is dat eigenlijk, die Christus? En ik zeg het niet voor niks zo, omdat diezelfde vraag zo ook in de dagen van de Heer Jezus al gesteld werd. Wie is die Messias? Als hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Want zo staat het dan in een Johannes-evangelie bij gelegenheid. Dan is de vraag, wie is deze Messias? Wie is deze Zoon des Mensen? Wie is deze Christus? Want wij hebben uit de wet geleerd dat als hij komt, zal hij tot in de eeuwigheid blijven. En hoezo zou hij dan terugkeren naar waar hij tevoren was? Dat is niet zo'n heel domme vraag, uiteraard. En de antwoorden die op die vragen, vragen van gelijke aard dus ook gegeven zouden moeten zijn, zijn in de praktijk niet zo moeilijk. Het probleem is echter dat men dikwijls niet geïnteresseerd is in Bijbels waarheid, maar slechts in zichzelf. En dan wordt het wat ingewikkeld door. Men wil dikwijls niet luisteren naar al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik haal de uitdrukking aan, inclusief de toepassing daarvan op alle nieuwtestamentische profetie. Want wat wij in het Oude Testament vinden is aangekondigd, namelijk een koninkrijk van de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, zo u wilt, de zoon des mensen. Een koninkrijk inderdaad op aarde. Eerlijk gezegd, ik heb maar twee teksten gevonden in het Oude Testament en ze staan al vlak bij elkaar ook, waarin wordt aangekondigd de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus in de allerlaatste hoofdstukken van Jesaja. Maar als we die niet hadden, zouden wij toch in het algemeen verwachten de komst van het Messiaanse Rijk. Niet zozeer op een nieuwe aarde of iets dergelijks, maar gewoon in deze oude wereld. Daarmee zal het verhaal dan toch niet af zijn, want aan deze wereld mankeert te veel dan dat hij zou kunnen blijven bestaan. Er zou dus toch nog wel wat aan veranderd moeten worden. Maar wanneer ik de gewone lijn van de geschiedenis en van de profeten volg, zou verwacht moeten worden een openbaar koninkrijk van Christus op aarde. Dat is ook inderdaad wat de Joden verwachten. Dat zegt natuurlijk niks op zich. Maar ik wil maar zeggen, voor zover men dat verwacht, doet men dat inderdaad op goede grond. Dus Bijbelse grond te over voor. Het probleem is echter dat koninkrijk niet gekomen is. En als wij beweren dat de Heer Jezus van Nazareth de Messias is, dan stellen de Joden ons vervolgens de vraag, maar waar is dan zijn koninkrijk? En daar wordt het problematisch, want het blijkt dat christenen daar over het algemeen geen flauw idee van hebben. Sorry. Het is hier en daar wel anders natuurlijk. Maar in het algemeen kun je dat rustig zo stellen. Het merendeel van degenen die zich christenen noemen wijst dan naar Rome. Toch? En naar de Rooms-Katholieke Kerk. Het Heilige Roomse Rijk. Want dat is dan het Rijk. Alleen de Messias zelf is weg en heeft kennelijk een plaatsvervanger op aarde gezet. Dat was Petrus en die is daarna opgevolgd geworden. Want zo steekt het verhaal ongeveer in elkaar. En ik vertel het met een beetje scheve bek, zoiets. Sorry voor de uitdrukking. Maar meestal neemt men dat bloed serieus. Nou ja, in een protestante kring kan de vraag niet op deze wijze beantwoord worden. Dus dan wordt het nog ingewikkelder. En in vele gevallen, ik denk de meeste gevallen, wordt gedacht dat zo'n koninkrijk helemaal niet zal komen. En dat alle uitspraken die in de Bijbel daarover gedaan zijn, dat die niet letterlijk zouden moeten worden genomen, maar dat ze op een of andere wijze vergeestelijk zouden moeten worden. En een toepassing hebben in de kerk. Wat het maar wezen mag vervolgens, want ook daar is men het gewoonlijk niet over eens. Wat is dat, de kerk? Dat is waar, dat is de oude discussie, wie horen daarbij? Alleen wedergeboren mensen of niet? En zo ja, dat wil zeggen, indien het alleen wedergeboren mensen zijn, wie zijn dat dan? Want daar is men het ook niet over eens. Uiteraard, zou ik willen zeggen. Men komt daar niet uit. Of is de kerk de organisatie als zodanig? Men weet het niet. Dat wil zeggen, zodra men daar vragen over gaat stellen, komt men kennelijk in grote problemen. En dat is gewoon omdat men weliswaar in het algemeen gesproken begrepen heeft dat door de opstanding van Christus het nieuwe verbond is aangebroken. Maar punt 1, en dat hebben we al vastgesteld, grijpt men voor de praktijk van het leven zo zonder meer gewoonlijk toch terug op het oude. Want het nieuwe, dat ziet men niet zo zitten. Genade, vergeving, dat zijn begrippen waar men hier in de wereld niet zoveel mee aanschijnt te kunnen of lijkt te kunnen. Men zit er niet zitten in elk geval. Dus men grijpt terug naar het oude. Kijk, en als je het oude en het nieuwe verbond, die zo diametraal tegenover elkaar staan, wet en genade staat immers recht tegenover elkaar, als je die al niet kunt onderscheiden, dan wordt het toch moeilijk om te onderscheiden dat dat nieuwe verbond, zoals dat inmiddels tot stand gekomen is, dan toch in 3 fasen wordt toegepast, of zou worden toegepast in de geschiedenis van de mensheid, of de geschiedenis van deze wereld. En ik zeg nu in 3, ik had ook in 2 kunnen zeggen, maar ik zal het toch wel toelichten. Maar ik bedoel zo, waar het oude, de bedeling van het oude verbond beëindigd is, daar is inderdaad een nieuwe bedeling aangebroken. Dat is wat men over het algemeen goed doorheeft. Men gebruikt dan de term zelfs ook, de nieuwe bedeling. Maar het probleem is dat men dikwijls niet onderscheidt dat er niet sprake is van 1 nieuwe bedeling, maar dat er zelfs sprake is van 3 nieuwtestamentische bedelingen, achtereenvolgens zelfs. In ieder geval op dezelfde manier achtereenvolgens als de oudtestamentische bedelingen. Achtereenvolgens zullen ze gevestigd worden, die 3 verschillende bedelingen. Daar gaat het me nu maar om. Want het wordt inderdaad in 3 delen verdeeld. En het aardige is dat 2 van die 3 bedelingen zelfs met name genoemd worden in de Bijbel. Zelfs met die uitdrukking. En dat is tamelijk uniek, omdat, ik meen dat we dat al gezien hebben, al die bedelingen in de Bijbel niet gespecificeerd worden. Gewoonlijk niet. Op 2 na, maar die 2 zijn inderdaad 2 van de 3 nieuwtestamentische bedelingen. De derde, die ene die dan niet expliciet genoemd wordt, die hoeft ook niet genoemd worden, want die ligt zo verschrikkelijk voor de hand. Dat is namelijk gewoon de bedeling van het koninkrijk. Zo noemen wij hem dan maar. Je kan er andere namen voor bedenken wat mij betreft, maar waarom zouden wij het? Het maakt de spreken erover alleen maar ingewikkelder. De gedachte is namelijk dat vanuit het Oude Testament verwacht mocht worden een nieuwe bedeling, namelijk die van het koninkrijk. Die van het koninkrijk van Christus op aarde en gevestigd op basis van het nieuwe verbond. En in de praktijk zeg ik er nu meteen maar bij dat er in de praktijk weinig verschil gemaakt kan worden tussen het koninkrijk van Christus en het nieuwe verbond. Het is eigenlijk in de praktijk hetzelfde. Theoretisch is het niet hetzelfde. Maar aangezien ze samenvallen en van op elkaar gebaseerd zijn, om zo te zeggen, is het geen enkel probleem. Want het punt is dat de schrift in elk geval uitgebreid leert. En ik doe niet eens moeite om u daarvoor ook maar 1 schriftplaats te citeren. Want u wordt geacht er zo'n stuk of 5 minstens zo zelf te kunnen vinden. Er zijn er veel meer. Maar de Nieuwtestamentische schriftplaatsen namelijk, die zeggen dat de Heere Jezus door zijn opstanding geworden is de eersteling van 1 nieuwe schepping. En bij die gelegenheid en door die gelegenheid gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dus gesteld is in de hemel om de mens daar bij God te vertegenwoordigen. En u en ik worden geacht te weten dat uitspraken als Psalm 110 en Psalm 2, Psalm 110 namelijk over zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd enzovoorts. Kortom, dat dit soort uitspraken uit het Oude Testament over de verhoging van de Messias, wel, die werden weliswaar gemist. Dat wil zeggen, maar las er overheen, binnen het Jodendom, maar niettemin het hele Nieuwe Testament, ik bedoel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, het hele Nieuwe Testament doet feitelijk niet anders dan dat, dan juist deze schriftplaatsen uit het Oude Testament becommentariëren. Eigenlijk niks anders dan dat. Want feitelijk is het zo dat op een heel kleine uitzondering na, enkele uitzonderingen na met betrekking tot hier en daar een klein briefje, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken deze psalmen citeren. Psalm 2, Psalm 110, Psalm 8 is trouwens in dat verband ook niet verkeerd. Wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem alle dingen onder zijn voeten onderworpen en daarbij niets uitgezonderd. Die psalm wordt ook nogal een paar keer geciteerd in de diverse Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En wat ik probeer te zeggen is dat al deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken kennelijk toch uitgaan eerst van de algemene Oudtestamentische en daarmee ook al nogal Joodse gedachte dat de Messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Maar vervolgens wordt vastgesteld dat datzelfde Oude Testament ook uitspraken doet over een hemels koninkrijk van Christus, waarbij hij niet alleen koning, maar ook priester zou zijn. De koning, priester, naar de ordening van Melchizedek. Koning dus van een koninkrijk en priester, uiteraard hoge priester van niet het oude, maar het nieuwe verbond. En waar Christus in zijn opstanding gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en daar is geen spel tussen te krijgen, ik heb het ook nog nooit echt horen ontkennen, behalve door mensen die zich verspraken, die zeiden het te populair. Maar goed, want ik heb wel eens horen zeggen, hij is niet onze hoge priester. Maar je kunt natuurlijk nooit zeggen, hij is geen hoge priester, want de Bijbel zegt vele, vele malen, bijna in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dat Christus gesteld is aan de rechterhand Gods op grond van Psalm 110. En Psalm 110 zegt dat hij bij die gelegenheid gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kan trouwens niet missen, zelfs als er gewoon maar staat dat hij de eersteling is dergenen die ontslapen zijn, impliceert dat hij dus eerst geboorterecht heeft en dat hij dus gesteld is tot koning, zowel als hoge priester. Kan niet missen. En hij is dat dus. En van wie dan? Nou, in ieder geval van ons. En als het niet van ons is, zou ik niet weten van wie dan wel, eerlijk gezegd. Dat vind ik het kortste, meest eenvoudige bewijs, voor zover zoiets bewezen moet worden, want het lijkt me helemaal compleet overbodig. Het is namelijk het centrale thema van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die aanvullen dat wat in het Oude Testament bedekt was, dat wil zeggen nogal verborgen werd gehouden. En die Nieuwtestamentische Bijbelboeken zeggen, punt 1, dat Jezus inderdaad is de beloofde Messias, en punt 2, dat zijn koninkrijk in de eerste plaats niet een aards koninkrijk is, maar een hemels koninkrijk. En dus dat hij een troon heeft ontvangen, weliswaar nog steeds niet in Jeruzalem, maar wel degelijk in de hemel, waarvan Jeruzalem trouwens ook een uitbeelding is bij gelegenheid. Want dat is waar het over gaat. Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, waarmee het nieuwe verbond is aangebroken. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is tegelijkertijd en per definitie koning der gerechtigheid, koning des vredes enzovoorts. En Christus is dus koning. Dus heeft hij een koninkrijk. En omdat hij hoge priester is, heeft hij een priesterschap. En wel dat van het nieuwe verbond, zoals ik het nu zeg, uitgebreid uiteengezet is in uiteraard de brief aan de Hebreeën. Met precies dezelfde terminologie. Maar dezelfde waarheid als zodanig vinden wij feitelijk in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken terug. Ik zeg het heel voortvarend, maar dat komt omdat we weinig tijd hebben, vanavond ook enzovoorts. Dus ik zeg het nu maar zo in één klap van zo is het nou eenmaal en ik kan er niks anders van maken. Nou goed. Waar het dan om gaat, is dat weliswaar het nieuwe verbond is aangebroken en ook het koninkrijk van Christus, maar dat koninkrijk is inderdaad vooralsnog niet op aarde openbaar geworden. En daarmee heb je meteen het onderscheid tussen twee bedelingen. Die namelijk waarin het koninkrijk wel gevestigd is, namelijk op grond van de opstanding van Christus. Als de koning en hoge priester, betekent dat het koninkrijk is aangebroken en dus dat het nieuwe verbond is aangebroken. Maar waar dat koninkrijk op aarde nog niet openbaar is en dus pas in de toekomst zal openbaar worden, hebben we eerst een bedeling waarin dat koninkrijk verborgen is dus. Dat is ook de Bijbelse term daarvoor overigens. En daarna in elk geval nog een bedeling waarin het koninkrijk openbaar zal zijn. Dan heb je er twee. En vandaar dat ik ook had kunnen zeggen dat die Nieuwtestamentische geschiedenis valt uiteen in twee perioden. Namelijk, althans voor de jongste dag moet ik dan zeggen, één waarin het koninkrijk verborgen is, dat is in onze dagen nog steeds zo. En één daarna waarin het koninkrijk openbaar is. En zo zou ik het ook gezegd hebben, waren het niet dat de Bijbel zelf sprekend juist over bedelingen, en dat is in de eerste plaats ons onderwerp, zegt dat daar tussen die twee nog een andere bedeling is. Namelijk de bedeling waarin dat verborgen koninkrijk dus, je kan het zelf bedenken, waarin dat koninkrijk dus openbaar wordt. En dat blijkt een proces te zijn. En dat wil zeggen een tijd in beslag te nemen. En vandaar ook een periode in de heilsgeschiedenis. Maar een bedeling. Daar is ook niks moeilijks aan. Want zo goed als wij spreken over de eerste komst van Christus en daarmee niet slechts bedoelen zijn geboorte in Bethlehem, maar de hele periode vanaf zijn geboorte tot, laten we zeggen, zijn hemelvaart voor het gemak, nou, zijn opstanding dan vooruit. Hè. Zo is het ook met de wederkomst van Christus, zijn tweede komst. De term blijkt in de Bijbel net zo goed de aanduiding te zijn van een periode en dus van een reeks van gebeurtenissen die verband houden, net als in de eerste komst, met de verschijning van de Christus. In zijn eerste komst waren het gebeurtenissen die moesten leiden tot zijn wording, of hoe zeg je zoiets, moest leiden tot de definitieve, of tot de verschijning moet ik dan zeggen, van de Christus als zodanig. En hij verscheen bij zijn opstanding pas, eigenlijk, officieel. Want de dagen daarvoor was hij daarheen onderweg, om zo te zeggen. Moest dus direct leiden tot zijn dood en opstanding, en daarmee verscheen de Messias. En wanneer wij spreken over zijn toekomst, eigenaardig genoeg betreft het ook een periode. En zoals de eerste komst van Christus eindigde, let goed op wat ik nu zeg, zoals de eerste komst van Christus eindigde in de komst van Christus. Heb je dat nog? Zijn opstanding, daar verscheen hij pas. Toen was hij pas de Christus. Toen was hij de eerstgeborene uit de dood. Toen werd hij gesteld tot koning. Daar was hij dan. De eeuwige zoon van David. En van Abraham. En van Adam enzovoorts. Nou goed, zoals de eerste komst van Christus dus feitelijk eindigde in de komst van Christus, zo eindigt de wederkomst van Christus eveneens in de komst van Christus. Echter, er gaan gebeurtenissen aan vooraf die tot zijn definitieve verschijning moeten leiden enzovoorts. En zoals de eerste komst van Christus leidde tot zijn verborgen koninkrijk, maar niet alleen tot zijn koninkrijk, zij het dan verborgen en in de hemel, zo zal zijn wederkomst leiden tot zijn koninkrijk, maar nu geopenbaard op aarde. En zoals dus de eerste komst van Christus uitmondde in onze tegenwoordige bedeling, zo eindigt de wederkomst van Christus in die bedeling van het koninkrijk op aarde. Maar de wederkomst van Christus als zodanig, zoals beschreven in de Bijbel, is niet één gebeurtenis op één bepaald tijdstip. Net zo min als de eerste komst van Christus dat was. Het is namelijk een periode en die periode wordt in de Bijbel ook aangeduid als bedeling. En onder de naam bedeling van de volheid der tijden. Dat is waar het om gaat. En vergis u niet, zoals de eerste komst van Christus enige tientallen jaren in beslag nam, zo zal het met de wederkomst van Christus ook het geval zijn. Slechts wanneer wij oppervlakkig gebruik maken van de Bijbelse termen, ontgaat ons heel deze waarheid. De wederkomst van Christus is niet zomaar één gebeurtenis op één dag. Volgens sommigen de jongste dag. Integendeel, het is net zo goed een gebeurtenis. Kan trouwens niet missen, want wij kennen de uitdrukking bijvoorbeeld uit Matthäus 24, waar staat dat gelijk het was als in de dagen van Noach. Dat waren dan altijd nog 120 jaar, vanaf de aankondiging van de zondvloed tot aan de zondvloed. Gelijk het was als in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. waarmee dan toch in één klap gezegd is dat die toekomst van de zoon des mensen niet is zijn verschijning op een bepaald tijdstip, maar meer een hele reeks van gebeurtenissen daaraan voorafgaand en dus een hele periode. En die periode wordt in de Bijbel net zo goed als een bedeling aangeduid. Wij vonden dat, geloof ik trouwens al, als ik me goed herinner. Maar wij vinden dat in Efeze 3, waar ik vorige keer al even was. Efeze 3, waar de apostel in vers 2 zegt dat wij gehoord moeten hebben van de bedeling der genade Gods. Zoals die aan Paulus gegeven en daarmee geopenbaard was. De huishouding der genade Gods. Daar moeten wij van gehoord hebben. Dus niet die van het koninkrijk. Maar die van de genade Gods. Waarbij vastgesteld wordt, en ook dat hebben we vorige keer reeds aangehaald. Dat de heidenen, dat is vers 6. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus. Die immers het zaad van Abraham is, het beloofde zaad, enzovoorts. Kortom, waar het om gaat is dat God belofte gedaan heeft, weliswaar aan Israël, maar dat wil niet zeggen dat de heidenen daarbij buitengesloten zijn. Ik ken er, die maken veel werk van om aan te tonen, punt 1, dat het oude verbond en de belofte Gods in het Oude Testament beloften waren aan Israël. En dat ook het nieuwe verbond ter vervanging van het oude beloofd werd aan Israël, Jeremia 31. En dat is volkomen terecht, maar men meent abusievelijk daarmee bewezen te hebben dat het dus niet bestemd is voor anderen. Ja, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Die heb je toch, hè, wat ik nu zeg. Het is essentieel, hoor. Dat is een heel veel gemaakte logische fout. Dat wil zeggen, het is onlogisch. Een fout in de logica. Men bewijst het een en meent daardoor het andere afgewezen te hebben. Maar dat is niet zo. Als men zegt, ik kan bewijzen dat Gods belofte zijn voor Israël, heeft men daarmee niet aangetoond dat ze niet voor anderen bestemd zouden zijn. Hetzelfde geldt trouwens hier in Efeze 3 voor vers 2, waar de apostel zegt, de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, en daarna dat mij geopenbaard is, enzovoorts. Dat is natuurlijk aardig, maar dat wil niet zeggen dat het niet aan anderen geopenbaard zou zijn als aan de apostel, anderen dan de apostel Paulus. Integendeel, bovendien staat het er zelfs bij. Want God heeft deze dingen geopenbaard, staat er in vers 5 van Efeze 3, aan zijn heilige apostelen en profeten, meervoud. Dus hoe men erbij komt dat het alleen aan Paulus bekendgemaakt is, dat weet ik niet, maar het is hetzelfde misverstand. De gedachte is namelijk dat weliswaar God zijn belofte gedaan heeft aan Israël, maar niet met uitsluiting van de heidenen. Integendeel zelfs, want we hebben in de tijd, toen we nog even wat meer tijd hadden, hebben we uitgebreid die beloften gelezen zoals God die deed aan Abraham bij herhaling in de diverse hoofdstukken van Genesis. En daar staat steeds dat God weliswaar beloften doet aan Abraham, maar de belofte houdt niet alleen in dat Abraham en zijn zaad gezegend zouden worden, maar dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dus niet alleen Israël, maar ook de volkeren. Dus niks moeilijks aan. Weliswaar bij voorkeur in die volgorde. Eerst Christus, het zaad van Abraham, dan dat volk van Christus, dat is het Joodse, of als je het breder neemt, alle stammen Israëls, en daarna de heidenen. Maar niet in afwisseling, maar bij wijze van opbouw. Eerst Christus, dan wordt daaraan toegevoegd Israël, en daar wordt aan toegevoegd de heidenen. Dat is inderdaad wat beloofd is. Enzovoorts. Nou goed, in Efeze 3 dan wordt gezegd dat de heidenen net zo goed deel hebben aan diezelfde beloften. En waar die beloften vervuld zouden worden, niet aan degene die van Abraham afstammen of van Jacob of zoiets. Maar waar de beloften vervuld zouden worden aan een ieder die gelooft, zoals we een van de vorige keren gezien hebben. Betekent het dus dat als heidenen tot geloof komen, zij deel krijgen aan de vervulling van die belofte. Daar is niks moeilijks aan. Er is geen enkele aanleiding om het anders uit te leggen. Dat kan trouwens niet. Maar dus er is ook geen aanleiding om er iets anders in te leggen, laat ik het zo zeggen dan. Dat is nergens voor nodig, het leidt tot niets, de Bijbel geeft er geen aanleiding toe, integendeel. En als de aanleiding er wel is, dan hebben wij zelf die aanleiding gemaakt. En dat zouden we uiteraard niet doen. En dus zegt de apostel gewoon dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met Israël, dat wil zeggen met de gelovigen uit de Joden, zoals ik vorige keer ook aangehaald heb. En het sluit aan bij wat in hoofdstuk 2 al gezegd was hier in Efeze, namelijk dat de middenmuur des afscheidsels tussen Jood en Heiden gebroken is. Dat was immers de wet die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. En dat zowel Jood als Heiden gebouwd worden tot hetzelfde huis, op hetzelfde fundament en daarmee tot dezelfde tempel zoals het staat. Dat is de tweede helft van Efeze 2. Het is één geheel. En dan zal ik er nog meteen maar wat bij zeggen, want er staat bovendien dat het daarbij gaat om een huis Gods, namelijk een tempel, staat in elk geval in vers 21 en 22, dat het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel. Hier wordt de bouw van een huis vergeleken met het tot stand komen van de gemeente in onze dagen. Gevormd uit Joden en Heidenen, samengebouwd op hetzelfde fundament, namelijk Christus. Maar het huis heet een tempel, een heilige tempel in den Here. En daarna heet het in vers 22, op welke ook gij, die eertijds heidenen waart uit vers 11, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonstede Gods. Dat is een ander woord voor tempel. Woonstede Gods. In de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede Gods. Dat wil zeggen niet een letterlijk huis, maar een geestelijk huis. Huis in een overdrachtelijke toepassing dan. Dat is wat het is. Een geestelijke tempel. En het volgende punt is dan meteen, waarom een tempel? Wat is daar de consequentie van? Waarom heet het een tempel? In de eerste plaats omdat God in ons woont. Maar ik moet hem eigenlijk zeggen, de tempel is het huis van de hoge priester, zoals het paleis het huis is van de koning. Maar het huis, en de gemeente wordt beschreven als huis Gods, meerdere plaatsen. Het huis wordt genoemd een tempel, niet een paleis, wel een tempel. Om de eenvoudige reden dat van een koninkrijk op aarde althans nog steeds geen sprake is. Maar het heet een tempel omdat wij deel hebben aan de priester, de hoge priester. Het is zijn huis en als wij deel uitmaken van dat huis zijn wij dus priesters, is de gedachte. Daar is ook niks moeilijks aan, want de term priester betekent ook nauwelijks wat anders dan dat men dienstknecht Gods is. En dat is wat we zijn. Dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond, zelfs eerstelingen, want het meeste moet nog komen straks in de toekomst, bij de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. En dus zijn wij priesters op grond van dat eerst geboorterecht en zoals hier ook duidelijk geïllustreerd. Daarmee ben ik eigenlijk terug in de eerste helft van Efeze 2. Want de eerste helft van Efeze 2 zet eigenlijk slechts uiteen dat wij eertijds gewandeld hebben, vers 2, door de misdaden en de zonde, naar de eeuw deze wereld enzovoorts. Maar dat nu, vers 11, wij zijn maaksel zijn, Christus, Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is dus de hele strekking van vers 1 tot en met 11. Wij zijn onttrokken aan de God deze eeuw, om zo te zeggen. We zijn onttrokken aan die misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben. En we zijn nu zijn maaksel, nieuwe scheppingen in Christus, opdat wij in die goede werken die God voorbereid heeft zouden wandelen. En daarmee dus hem zouden dienen, namelijk als priesters, zowel Joden als heidenen. Dat is dan de rest van dit hoofdstuk, hè? En dan de leerstellige samenvatting in hoofdstuk 3, namelijk Joden en Heiden op grond van geloof, één in Christus en inderdaad samen erfgenaam van precies dezelfde belofte, die immers gegeven wordt niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Dat is het hele idee. En de periode waarin dit alles zich afspeelt, heet nou eenmaal de bedeling der genade gods. Dat is in vers 2 van Efeze 3. En daar leven wij uit. En daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Want oude verbond, heerschappij van de wet is beëindigd. Wij leven onder het nieuwe en dus heerschappij van de genade. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En het heet zelfs bedeling der genade gods. Al was het maar mede vanwege het uitblijven van het oordeel gods, waarbij hij recht zal doen, zijn recht zal brengen, ook met geweld, over Israël en de volkeren. Dat zal pas in de toekomst komen. En daarom bedeling der genade gods. Er zal nog een hoofdstuk eerder terechtkomen in Efeze 1. Dan wordt daar gesproken over de bedeling van de volheid der tijden. Dat is in vers 10. En daar hebben wij kennelijk van doen met de bedeling van de volheid der tijden. Namelijk de bedeling die ingericht worden, dan wel zich zou ontwikkelen na onze tegenwoordige bedeling en ter inleiding van de volgende. Dat wil zeggen, de bedeling van de volheid der tijden, de term zegt het eigenlijk al enigszins, is de bedeling waarin dat koninkrijk van Christus definitief vanuit de hemel op aarde zal openbaar worden, omdat de tijd vol is. Hè? Dat lijkt me een goeie, toch? Er zijn heel wat tijden vol. De tijd van onze bedeling is dan vol. Ik denk altijd de 2011, de 2000 jaren zijn vol. De 70 weken zijn dan vol. De tijd der heidenen als zodanig zal dan vervuld worden. Dat zijn de 2520 jaren van Babel, van heerschappij der heidenen. Sinds het wegnemen van het koninkrijk van Israël enzovoort. Dan heb ik er zo al even drie genoemd, geloof ik. Lijkt me dan wel voldoende ter verklaring van de term. Maar er staat hier ook duidelijk hoe het in elkaar steekt. Er staat dat God ons, vers 9 van Efeze 1, dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Let op, lees niet over de woorden heen. Er staat, God heeft ons bekendgemaakt, niet zijn wil. Dat is wel zo, maar er staat er niet. Maar de verborgenheid van zijn wil, dat betekent dat God zijn wil altijd al bekend gemaakt heeft. Want wat wil God? Natuurlijk wil ik dat alle mensen zalig worden tot kennis der waarheid komen. Bedankt aan 1 Timotheus 1 of 2, wat het maar is. Toch? Natuurlijk. Dat is het punt niet. En dat alle mensen zich aan hem onderwerpen. Dat hij zijn koninkrijk zou over de aarde zou vestigen, omdat de mens zich aan hem onderwerpt enzovoort. Dat is niks moeilijks aan. Maar, en die wil Gods wordt in het Oude Testament uitgebreid toegelicht. Maar God heeft ons bekendgemaakt ook dat deel van zijn wil dat hij in het Oude Testament verborgen heeft gehouden. De verborgene dingen die Israël niet mocht weten, volgens Deuteronomium 29 enzovoorts. Die verborgen dingen. Zodat in vers 9 van Efeze 1 niet de klemtoon ligt op zijn wil, maar de klemtoon ligt op verborgenheid van zijn wil. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dat naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Er staat dus uitdrukkelijk bij dat die verborgenheid van zijn wil en vervolgens de bekendmaking daarvan aan ons volstrekt in overeenstemming is met het voornemen Gods. Dat wil zeggen met wat hij tevoren in zijn plan had opgenomen. Niks onverwachts, maar gewoon de uitwerking van het plan Gods. Maar nu een verborgen deel. Een voorheen niet geopenbaard deel van dat plan Gods. En dat is het ook. Want dat blijkt uit wat er dan in vers 10 staat. Want dan wordt het kort samengevat. Want je kunt vragen, wat is dan die verborgenheid van zijn wil? Nou, dat is om, vers 10, in, tot staat er eigenlijk. Dat is de eerste vertaling van het voorzetsel. En als het niet anders kan, wordt het in. Maar eigenlijk tot in, want dat is wat het woord echt betekent. Om tot in, eis, staat er in het Grieks. Dat betekent tot in. Into, het Engelse into, dat is eigenlijk het woord. Nou goed. Om tot in, Niet tot aan hoor, tot in. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dat betekent dus dat God iets wil doen, niet alleen nu, maar tot in, en als u het mij vraagt tot en met, de bedeling van de volheid der tijden. Niet slechts in, want dan had er een ander woord moeten staan. Maar tot. En niet tot aan, want dat betekent het woord niet. Maar tot in. En dat betekent meteen dat als het is tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat hier in dit vers dus toch nog een andere bedeling geïmpliceerd wordt. Namelijk, er zijn er dus twee. Namelijk, één voorafgaand aan de bedeling van de volheid der tijden en de bedeling van de volheid der tijden. Minstens twee zijn het er dus. In de praktijk is het voldoende, die twee. Maar minstens twee. God doet iets nu en hij doet dat niet alleen in onze bedeling, maar hij doet dat tot in, en als u mij vraagt nog eens een keer, tot en met de bedeling van de volheid der tijden. En wat doet hij dan? Wel staat er, alles, want wederom staat er voor zover ik weet niet. Hij zal alles, maar alles is tapanta in het Grieks en dat is, dat betekent het al. Wij gebruiken die term helaas in ons Nederlands nooit meer. Behalve dan dat de uitdrukking overleefd heeft in onze uitdrukking het heelal. Heb je dat? Het al. Het veronderstelt namelijk weliswaar alles, alle dingen, maar niet alle dingen afzonderlijk. Maar het veronderstelt dat al die afzonderlijke dingen één geheel zijn. Het al, het geheel dus. En als er geen beperkende uitdrukkingen bij staan, is het al gewoon het al, het heelal, alles. Het kan ook minder zijn, hoor, want aan het eind van het hoofdstuk staat dat God hem aan de gemeente, dat God Christus gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. Vers 22 staat dezelfde uitdrukking, het al, maar daar blijkt dat het niet gaat over het heelal, maar over de gemeente als geheel. Alle leden van de gemeente samen al in één lichaam. Maar het gaat er maar om, in vers 10, dat God het al, het geheel, de hele schepping dus, feitelijk, hemel en aarde, dat God alles tot één zal vergaderen in Christus. Andere vertalingen geven dat God alles onder één hoofd zal samenbrengen. Dat is een erg letterlijke vertaling van het Grieks. Zo letterlijk hoeft nou ook weer niet, maar de gedachte is inderdaad dat alles bijeenvergaderd zal worden en gesteld zal worden onder de heerschappij van Christus, maar bovendien alles zal één worden in Christus. Want zo staat het er. Het heelal. En opdat er geen misverstand zal bestaan, staat erbij, beide, zodat het heelal, namelijk alles, bestaat uit twee dingen, maar dat wisten we al. Namelijk uit hemel en aarde. In het begin schiep God hemel en aarde. En dat is precies wat hier ook staat. Beide, dat in de hemel is en dat op de aarde is. En dus, wat God doet in onze dagen en wat hij ons bekendgemaakt heeft ook, is dat God vanaf de opstanding van Christus dit werk doet, namelijk dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is aan Christus onderwerpen. En kennelijk in die volgorde. Ik denk dat het ook geen toelichting behoeft. Eerst in de hemel en dan op de aarde. Met de woorden dan maar uit het Onze Vader, zoals dat heet. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden, gelijk in de hemel eerst. Alzo ook, en dus later, op de aarde. Dat heb u toch, hè? Nou, hier staat precies hetzelfde, zodat je maar weer ziet dat diezelfde waarheid uit de Efezebrief ook gewoon in Matthäus staat, hè? Wat is het, Matthäus 6 al? 5. Nou goed. Ja, precies, want dat werd ook geschreven nadat de Heer ten hemel was gevaren. En de Heer wist zelf hoe het gebeuren zou. Eerst in de hemel, dan pas op aarde. En bovendien, er staat er hierbij dat dat zou zijn, dat God dat zou doen, tot in de bedeling van de volheid der tijden. En tot in de bedeling is dus niet onze bedeling, maar een bedeling hierna. Een bedeling hierna. Nou, de meest voor de hand liggende gedachte is dus, want meer kun je uit zijn vers niet halen, dat er dan minimaal twee bedelingen zouden passeren, waarover hier gesproken wordt. Eerst onze tegenwoordige, daarna die van de volheid der tijden, zijn er twee. En in die twee bedelingen zou God, in overeenstemming met de verborgenheid van zijn wil, twee dingen doen. Zodat het voor de hand ligt dat de twee dingen die hij zou doen, achtereenvolgens gebeuren in die twee bedelingen. Heb je nog? Dat wil zeggen, de eerste van die twee bedelingen verzamelt hij alles wat in de hemel is, in Christus. En in de volgende van die twee bedelingen vergadert hij alles wat op aarde is in Christus. Dat is niks moeilijks aan, want dat komt volstrekt overeen met de oud-testamentische, maar ook vooral met de nieuw-testamentische profetie. Want wij weten dat onze bedeling erop zal uitlopen dat inderdaad de Heer zal wederkomen om alsnog zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Waarmee dan bovendien nog talloze oud-testamentische, maar ook nieuw-testamentische profetieën in vervulling zullen gaan. En waarachtig niet allemaal op één dag. Dat heb je toch? Nou, dat hebben we natuurlijk niet zo gek lang geleden besproken. Allemaal naar aanleiding van het boek Daniel. En we hebben daar gezien hoeveel nog geprofeteerd wordt voor de tijd na de opname van de gemeente. Gebeurtenissen die moeten leiden tot de verschijning van de Heer. Eerst al door Olijfberg, maar dat is nog uitsluitend aan Israël. En eigenlijk nog maar een beetje het begin van de gebeurtenissen. Want daarna zal er nog veel meer moeten passeren, wat zou moeten leiden tot de uiteindelijke onderwerping van alles wat op de aarde is, uitmondend in de verwoesting van Babel en de verwijdering van Satan en zijn personeel van de aarde enzovoorts. Het binden van Satan, weet u wel. En dan pas beginnen de 1000 jaren waarin het koninkrijk gevestigd zal zijn. En dat is dan de derde bedeling inderdaad uit de reeks. De derde nieuwtestamentische bedeling tussen de opstanding van Christus en de jongste dag. En daar gaat het om, zijn er dan dus drie. Eerst onze bedeling der genade Gods, waarin het koninkrijk verborgen is. Dan de bedeling van de volheid der tijden, zoals hier genoemd wordt, waarin het koninkrijk openbaar wordt. Maar de hele periode is in de Bijbel ook bekend als de toekomst van de Zoon des Mensen, of nog korter, de wederkomst van Christus. Dat is wat het is, dat is een hele bedeling. En daarna alsnog de bedeling van het koninkrijk uiteraard, waarbij van Jeruzalem de wet zou uitgaan enzovoorts. Jeruzalem als hoofdstad van de wereld, zoals uitgebreid beschreven en aangekondigd in het Oude Testament. Maar dan heb je er dus inderdaad drie op rij. En eigenlijk is het zo dat de laatste van die drie heeft niks met verborgenheid van doen, want dat is nou precies wat het Oude Testament expliciet aankondigt, of zal ik de andere term gebruiken, dat is wat het Oude Testament openbaart. Weliswaar niet dat het 1000 jaar zou zijn tot aan de jongste dag. Dat lees je niet in het Oude Testament, maar in Openbaring 20. Maar wat je wel in het Oude Testament leest, is de openbaring van dat koninkrijk op aarde. En geen enkele reden om te denken dat dat een nieuwe aarde is. Dus de openbaring van zijn koninkrijk. Maar wat daaraan vooraf gaat, ja, dat maakt, kijk, deel uit van de verborgenheid. Namelijk de periode waarin zijn koninkrijk op aarde zou openbaar worden, is voor een deel geopenbaard in het Oude Testament. Denkt u maar aan de profetieën over die 70ste week enzovoorts, en de opkomst van dat rijk van Babel, van Antichrist. Nou, Antichrist is de nieuwtestamentische term dan, maar het rijk van het beest, zullen we dan maar zeggen, met de termen uit Daniel, het rijk van de hoorn enzovoort. Dat wordt inderdaad aangekondigd, maar niet al te gedetailleerd. En wat je er in ieder geval niet in vindt in die profetieën, is de positie van de gemeente daarin. Of als ik het nou nog maar een keer heel populair en kort zeg, wat niet geopenbaard is, wie zijn eigenlijk die engelen die met de Heer wederkomen zouden? Nou goed, dus een deel van het verhaal is toch verborgen. En de daaraan voorafgaande bedeling, de onze, Ja, die is alleen in het Oude Testament te vinden als je weet wat je zoekt. En dat is dus achteraf. Sinds het aan ons geopenbaard is, sinds ons gemeentelijke waarheid is bekendgemaakt, vinden wij die terug in het Oude Testament. Dat kan trouwens niet anders, want ik heb al eens eerder gezegd en ik blijf het met grote nadruk herhalen. Ook heel deze Efezebrief met zijn gemeentelijke waarheid, heel deze Efezebrief is in de praktijk niks anders dan een uiteenzetting van bepaalde Oude Testamentische schriftplaatsen. Sommigen ontgaat dat. Maar het is het wel. Ik heb in heel Efeze niks kunnen vinden wat niet in het Oude Testament al genoemd werd of aangekondigd werd. Dat mag dan eventueel niet al te duidelijk zijn geweest in het Oude Testament. Natuurlijk. Maar niettemin, de hele uiteenzetting is op basis van Oude Testamentische geschriften enzovoort. En de positie van de gemeente, zoals hier beschreven, is op basis van de belofte aan Abraham in elk geval, zoals we zojuist gezien hebben. De kwestie van de tempelbouw waarvan Christus zou zijn de uiterste hoeksteen, dat is gewoon Psalm 118, dat weet u toch, hè? U weet wel, die van de tempelbouwers, die de steen verwierpen, maar die door God gesteld is tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat staat allemaal in Psalm 118. Het mag dan daar onduidelijk zijn, maar Efeze 2, bovendien ook Matthäus 21 en 1 Petrus laten er geen twijfel over bestaan waarop dat eigenlijk slaat. Wat die tempel is en wie of wat die uiterste hoeksteen is. Kortom, het is echt allemaal gebaseerd gewoon op het Oude Testament enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij. Onze tegenwoordige bedeling maakt sowieso deel uit van die verborgen dingen. De volgende bedeling, die van de volheid der tijden, is er een waarin het koninkrijk van Christus zou geopenbaard worden. En vele details daarvan werden in het Oude Testament aangekondigd. Andere uiteraard niet, dat kon ook nauwelijks. En vervolgens, de derde en laatste nieuwtestamentische bedeling is die van het koninkrijk. En die staat helemaal in het Oude Testament. Uitgebreid. Zo ongeveer het enige wat er niet in staat is dat het 1000 jaar zal duren vanaf de vestiging van dat rijk tot aan de jongste dag ongeveer. Dat is het enige wat we slechts het Nieuwe Testament lezen, maar de rest staat echt allemaal in het Oude Testament al. Ik heb u trouwens naar aanleiding van de bespreking van Daniël uitgebreid laten zien hoe die profetieën van Daniël inderdaad niet gedetailleerd spreken over wat er zou gebeuren na de komst van de Messias. En hoe daar onze tegenwoordige bedeling absoluut niet in voorkomt, als het ware gewoon overgeslagen wordt. En hoe de komst van dat laatste wereldrijk, wat in de toekomst alsnog moet komen, hoe dat wereldrijk in Daniël beschouwd wordt als één geheel met het reeds jaren verdwenen Romeinse Rijk. Weet u nog, dat ijzeren, dat beest met zijn ijzeren tanden enzovoorts, die ineens 10 hoornen kreeg en toen nog 1 zo'n hoorn. Dus je niet beter weten, denk je, dat hoort allemaal bij dat vierde dier. Maar het Nieuwe Testament verklaart ons en zegt, nee, dat is niet het vierde dier meer, of niet het vierde rijk althans, maar het gaat zelfs over rijken die daarop zullen volgen, nu alsnog in de toekomst. En zo ziet u maar weer, wat er tussenin zit, is inderdaad in het Oude Testament verborgen, maar wordt via de Nieuwtestamentische profetieën inderdaad alsnog toegelicht, en daar gaat het maar om. Wij vinden trouwens meteen in het eerste Nieuwtestamentische Bijbelboek al verwijzingen naar de verborgenheid, want toen de Heer in gelijkenissen begon te spreken, zei hij dat ze betrekking hadden op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die waren niet bestemd voor de mens in het algemeen, maar die verborgenheden zouden slechts bekendgemaakt worden aan degene die de Heer volgden. U kent toch de uitdrukking, u weet toch hoe het daar staat? Waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Wel, zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar deze, die scharen, is het niet gegeven. En het vervolg daarop vind je hier gewoon in Efeze 1... vers 9, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheden van zijn wil. Niet de wereld, niet Israël, maar alleen de gelovigen waarvan de discipelen in de tijd de eerstelingen waren. Zo zit het gewoon. Verborgenheden dus. En we vinden de uitdrukking steeds in dezelfde toepassing. Vele malen terug in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. In laatste instantie overigens vinden we terug in Openbaring 10. Ik aarzel altijd om het aan te halen, omdat het natuurlijk staat in een wat ingewikkelde context, maar vooruit. Maar in Openbaring 10, er is sprake van een reeks van bazuinen met symbolische voorstellingen van zaken. En uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat die bazuinen en al wat ermee gepaard gaat van toepassing zijn op de tijd na de 70ste week van Daniël en dus ruim na de opname van de gemeente. Kortom, ze vinden plaats in de 33 jaar na de 70ste week van Daniël tot aan de 1000 jaren. Maar daarbij staat in vers 7 van Openbaring 10. In het laatste stukje van vers 6 staat dat er geen tijd meer zal zijn. De nieuwe vertaling heeft dat gecorrigeerd. Er staat uitstel. En dat is ook de strekking van de term. Dat er geen uitstel meer zal zijn. Want de gedachte is dat het koninkrijk, althans de openbaring daarvan, uitgesteld is. Dat is een volstrekt bijbelse benadering ook van dat idee. Koninkrijk werd niet terstond openbaar. Dat staat trouwens zo in Lucas 19. Het koninkrijk werd niet terstond openbaar of zou niet terstond openbaar worden. Maar die openbaring zou nog uitgesteld worden. Maar hier staat dat er geen uitstel meer zal zijn, maar, vers 7 van Openbaring 10, maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk als een dienstknecht de profeten verkondigd heeft. Als de zevende bazuin klinkt, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Dat betekent in de praktijk, als de zevende bazuin klinkt, is het koninkrijk niet langer verborgen, maar is het koninkrijk volledig en definitief openbaar geworden. En dat is dus aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. Daar komt het op neer. Want dan lees ik meteen maar even hoofdstuk 11 vers 15 van Openbaring. Waar staat en de zevende engel heeft gebazuind. Toen werd dus alle verborgenheid vervuld en daarmee voltooid. Maar dat staat er nu niet meer bij. Dat moet je nou maar weten. 11 vers 15, de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld, niet der hemel, der wereld, dat is hetzelfde als het heelal en dus alles. De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus. En ik lees daarnaast Efeze 1, vers 10. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles, het heelal, dat is de wereld, tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Met andere woorden, als Efeze 1, vers 10 vervuld is en voltooid is, dan klinkt de zevende bazuin. Dat staat ook inderdaad in Openbaring 10, vers 7. Maar vervolgens ook hier in 11 vers 15, want daar staat de zevende bazuin en dan de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is weliswaar het begin van de 1000 jaar, maar u weet, na 1000 jaar eindigt niet het koninkrijk van Christus, maar na 1000 jaar eindigt de binde van Satan. En dat is natuurlijk niet hetzelfde, toch? Koninkrijk van Christus, zeg ik al, het is een eeuwig koninkrijk. Iets als een duizendjarig rijk bestaat dus in zichzelf eigenlijk niet. Alleen als de term gebruikt wordt door wie dan ook, bedoelt men ermee de periode van 1000 jaar waarin Christus regeert en waarin Satan gebonden is. Maar te denken dat het koninkrijk van Christus slechts 1000 jaar duurt, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat echt zegt te geloven. Maar men gebruikt de uitdrukking. Helaas, het is soms wat lastig. Maar je begrijpt dus waar het over gaat. Hè? Dat eeuwige koninkrijk van Christus zal op aarde gestalte hebben gekregen. Als de zevende bazuin klinkt, volgens Openbaring 11 vers 15. Maar volgens 10 vers 7 is dan de verborgenheid vervuld. Dat klopt precies. Het gaat namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk. En het koninkrijk is en blijft verborgen in onze vijfde bedeling der genade gods. Daarna zal het openbaar worden gedurende de zesde bedeling van de volheid der tijden. Als u het mij vraagt, 40 jaar. Vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. En als het één keer openbaar is, wordt Satan gebonden en begint de zevende bedeling, namelijk die van het koninkrijk. En die duurt dan, nou ja, tot de jongste dag, maken we niet zo ver uit, hè. Maar tot de, in principe de rest van de tijd, tot aan de jongste dag, daar komt het op neer. Hebben we dat tot zover? Er is niks moeilijks aan. Het betekent dus dat die bedeling van de volheid der tijden de overgangsperiode is tussen onze tegenwoordige bedeling en de volgende. En in die dagen van de bedeling van de volheid der tijden, in die dagen zal inderdaad het koninkrijk van Babel hersteld worden, maar vervolgens beëindigd. Maar in diezelfde dagen zal ook het koninkrijk van Christus hersteld worden. En dat wordt uiteraard niet beëindigd. Die twee koninkrijken strijden dan tegen elkaar in elk geval. Dat zijn de dagen van de antichrist. Dus hè, daar komt het in de praktijk op neer. Goed, daar laten we het eerst bij. Want het is alweer tijd voor de pauze. Zo hebben wij hopelijk gezien dat onder het nieuwe verbond er sprake is van drie achtereenvolgende bedelingen. En die drie die hebben daarmee van doen dat inderdaad dat koninkrijk van Christus aanvankelijk verborgen is in de hemel en pas in de toekomst op aarde zal geopenbaard worden. Dat betekent dus inderdaad dat de vervulling van de Oud-Testamentische profetie met betrekking tot Israël en de volkeren inderdaad uitstel gekregen heeft, om zo te zeggen. In de toekomst zullen die profetieën alsnog vervuld worden. Daar hoeft ook geen enkele twijfel over te bestaan, want we hebben voldoende nieuwtestamentische profetie die ons dat zegt. En dat hebben we ook gezien naar aanleiding van de bespreking van Daniel. Er zijn nogal wat schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die rechtstreeks aansluiten op de Oud-Testamentische profetieën. En die dus zeggen dat in de toekomst alsnog de Messias zal verschijnen op aarde en om alsnog de vervallen hut van David weder op te richten. De uitdrukking ontleen ik voor het gemak aan Handelingen 15... waar inderdaad dit soort zaken ter discussie staan en waar Jacobus zegt dat God zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam, om daarna pas de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. En zelfs in dat verband wordt gesproken over de overige volkeren, de heidenen enzovoorts. Daar staan de dingen dus inderdaad in de volgorde waarin ze vervuld zullen worden. Het betekent dus dat onze tegenwoordige bedeling een heel bijzondere is, omdat daarin dingen gebeuren die in het Oude Testament niet geopenbaard werden en die ook eigenlijk weinig van doen hebben met de voortgang van de heilsgeschiedenis op aarde. Want die voortgang zal pas in de toekomst plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Maar dat betekent dat God een werk doet nu waarbij hij inderdaad een volk verzamelt uit de heidenen en joden, zoals we vorige keer al vaststelden, die samen gebouwd worden tot één huis en op één fundament en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het meest bijzondere daarvan is dat dat volk een positie, een erfenis ontvangt, niet op aarde, maar in de hemel. En dat maakt het zo bijzonder, omdat verder in de heilsgeschiedenis slechts sprake is van de aarde. De mens namelijk, die op de aarde gezet is, die op de aarde zou wonen. En andersom, de aarde die gemaakt is, omdat de mens daarop zou wonen, enzovoorts. Maar het punt is dat de gelovigen uit onze tegenwoordige vijfde bedeling een bestemming hebben, weliswaar in het koninkrijk van Christus, maar niet op de aarde, maar in een hogere positie, namelijk in de hemel. Aarde en hemel zijn plaatsen voor zover je de hemel plaats kunt noemen. We hebben er weinig idee van wat het precies is. Maar het is plaats op dezelfde wijze als het aarde ook plaats is. En de gedachte is weliswaar aan plaats, maar men zou bovendien moeten denken aan rangorde. Want dat is eigenlijk veel belangrijker. De hemelse dingen zijn hoger in rangorde dan de aardse. En de gemeente krijgt niet slechts een andere plaats toegewezen dan bijvoorbeeld Israël en de volkeren, maar komt ook op een hogere positie in rangorde terecht. Dat wil zeggen, de roeping van de gemeente heeft van alles van doen met de bevordering van de mens, die tot geloof komt, tot een hemelse positie. Dat is waar het om gaat. Het heeft rechtstreeks van doen ook, trouwens, met de verhoging, de verheerlijking, dus bevordering van Christus. Daar komt het op neer. De gedachte steekt ongeveer zo in elkaar. Er zijn andere opties, maar dit is er één die nu volgt. De gedachte is ongeveer deze, dat waar gesproken wordt in het Oude Testament al over de Messias en zijn werk, dat daar tegelijkertijd gesproken wordt, zonder dat het expliciet vermeld wordt, over de gemeente. Er is een belangrijke waarheid. Dat betekent dat waar het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt het ook over de gemeente. Het is Christus inclusief de gemeente. Dat is wat wij moeten concluderen uit al die nieuwtestamentische uitspraken die de gemeente vereenzelvigen met Christus, waarin dus staat dat wij één plant met hem zijn geworden, om maar eens wat te noemen, uit Romeinen 6. Of waar staat dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat staat op vele plaatsen, vele brieven, en onder andere dan deze Efezebrief. Of de schriftplaatsen waarin staat, en dat is natuurlijk een hele mooie, die van Efeze 1 vers 3, waar staat dat God ons gezegend heeft met elke, want dat staat er echt, elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En let vooral de volgorde, het is in Christus en in de hemel, dat is waar, maar het staat andersom, in de hemel in Christus. En dat de hemel, dat krijgt de grote klemtoon. In Efeze 1 vers 3 is dat. Want de term in Christus betekent feitelijk dat wij in Christus zijn. En dat betekent dat wij met hem verbonden zijn. Als het even kan, organisch verbonden. Eén plant, heet zoiets. Met hem volgens Romeinen 6. En die uitdrukking betekent feitelijk dat waar dus over Christus gesproken wordt in de Oud-Testamentische profetie, dat daar tegelijkertijd gesproken wordt over de gemeente, die immers tot Christus behoort, die zijn lichaam is. Of gewoon die in Christus is. Dat is de echte strekking van de uitdrukking. Want voor de rest, kijk, waar we zeggen dat wij onze zegeningen ontvangen van Christus, of door Christus, die onze middelaar is, verlosser, heiland en hoe het maar heten mag, zeggen, ja, dat is waar. Maar de term hier gebruikt, en niet alleen hier uiteraard, de term hier gebruikt is veel, maar dan ook veel sterker. Het impliceert dat Christus en de gemeente één geheel zijn en dat niet over hen afzonderlijk gesproken wordt. Vandaar dat het Oude Testament bijvoorbeeld bij gelegenheid zegt Christus komt en zijn loon is met hem. Of Christus komt en vele duizenden of tienduizenden engelen met hem, om maar eens wat te noemen. Er wordt weliswaar niet gezegd wat dat dan is, want dat moest nou eenmaal in oud-testamentische tijd verborgen blijven. Maar het gaat nou eenmaal over de gemeente die van met hem één plant is, die van hem deel uitmaakt. Mooiste voorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen dan, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik in de toepassing van Psalm 2, waarin gezegd wordt over de Messias, en zelfs tot de Messias, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het Nieuwtestamentisch commentaar zegt, die zoon, dat is de Heer Jezus, en tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon, op een bepaald heden, dat was de dag van zijn opstanding, zegt Handelingen 13. En de uitdrukking gij zijt mijn zoon wil zeggen dat hij officieel tot zoon, tot erfgenaam werd aangesteld. En dus tot koning gezalfd werd. Dat staat er ook bij trouwens in Psalm 2, dus dat kan niet missen. Gij zijt mijn zoon. Bovendien, andere schriftplaatsen, met name de Hebreeënbrief dan natuurlijk, voegen eraan toe dat toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, werd er niet alleen tot koning, maar ook tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek gesteld. Hebreeën 5. Maar eigenlijk de hele Hebreeënbrief gaat daarover. Dat wil zeggen, de uitspraken worden van toepassing gebracht op Christus, die tot zoon gesteld werd en dus tot eerst, het eerstgeboorterecht verkregen, want dat is wat zoon stellen is. Hè? Aanwijzen tot, het aanstellen tot eerstgeborene, met eerstgeboorterecht. En dus als er is koningschap, priesterschap, dat is waar het over gaat. Hè? Nou goed, het wordt dus van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus, maar neem niet weg dat hetzelfde Nieuwe Testament, wat mij betreft, klip en klaar zegt dat de uitdrukking net zo goed van toepassing is op de gemeente. Op heel de gemeente namelijk. Al moet gezegd worden dat dat heden, namelijk, gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat dat heden nog niet gepasseerd is. Dat wil zeggen, op de gemeente moet het nog toegepast worden. Op de Heer Jezus zelf, persoonlijk, is het dan toegepast. Maar op de gemeente nog niet. En als het dan, dat zal ik u zo laten zien, maar als het dan vervolgens zo is dat de uitspraak in bijvoorbeeld Psalm 2 van toepassing is op Christus en de gemeente, dan betekent het automatisch dat van dat zoonschap van Christus en dus van zijn heerschappij als koning enzovoort pas sprake kan zijn nadat dezelfde uitdrukking eerst ook is toegepast op de gemeente die zijn lichaam is. Heb je dat? Ik bedoel, Christus is gesteld tot koning, jawel, maar de Christus is nog niet voltooid of vervuld. En dat ik dat woord gebruik, is gewoon omdat het zo gebruikt wordt in datzelfde Efeze 1, maar nu in de laatste verse van het hoofdstuk. Waar staat dat Christus de vervulling is van de gemeente en waar staat dat de gemeente de vervulling is van Christus? In het laatste vers van het hoofdstuk staat er wat ingewikkeld. Nou, ingewikkeld, het staat er heel mooi, taalkundig gezien dan. Er staat de gemeente is het lichaam van Christus, welke zijn lichaam is, namelijk de vervulling desgenen die alles in allen vervult. De gemeente welke zijn lichaam is, kortom de gemeente die de vervulling is van Christus. Want degene die alles in allen vervult is Christus. En Christus is op die grond dus de vervuller van de gemeente. Maar er staat dat de gemeente ook de vervulling is van Christus. De gemeente bestaat niet zonder Christus en Christus bestaat niet zonder de gemeente. En als Israël de Messias verwacht, dan verwachten zij dus de Heer Jezus en de gemeente. Als geheel. En zo wordt het ook genoemd. Als geheel, alle dingen. Dat is de laatste term uit vers 22. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al. Het geheel. Het geheel van de gemeente namelijk. En dat is dus waar het werkelijk om gaat. Wij zeggen de Messias is al verschenen. De Joden zeggen nee, hij is nog niet verschenen. En ze hebben niet helemaal ongelijk. Het is maar wat je onder de Messias verstaat. Wij weten nu, maar dat konden zij toen niet weten, dat mochten zij niet eens weten, maar wij weten nu dat de Christus blijkt te zijn, de Heer Jezus, inclusief de gemeente uit onze bedeling. Nou, die is nog niet verschenen en die is ook nog niet tot zoon gesteld. Want wij vinden in de eerste plaats in de typologie van Openbaring 12, dat is voor velen een heel zwak argument, omdat men typologie sowieso niet als argument accepteert. Maar vooruit. Maar in Openbaring 12 vinden we in de typologie beschreven, in de visioen, de vrouw die een kind baart. Vers 5 is dat. Ik doe net alsof u dat allemaal kent, hè, dat schriftgedeelte. Hè. Er staat, zij baarde een mannelijke zoon. Dat is een pleonasme als je mij vraagt. Een mannelijke zoon, maar vooruit. Zoon is meestal mannelijk, denk ik altijd maar. Hè? Maar ziet u maar weer hoe nadruk er ligt op die mannelijkheid. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dat is de verwijzing naar die psalm 2, waar dan ook staat... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan gij zult de heiden hoeden met een ijzeren roede, staat erachter. Maar goed, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind, die zoon dus, werd weggerukt tot God en zijn troon. Nou, hoe je dat ook keert of wendt, die vrouw hier is niet Maria, maar Israël. En de zoon is ook niet de Heer Jezus, maar het is de gemeente. Net zo goed een volk. De vrouw is de uitdrukking van een heel volk, Israël. En de zoon is net zo goed de uitdrukking van een heel volk. Bovendien, van het kind kan wel gezegd worden dat het de Heer Jezus is op goede grond. Maar dan zit je nog altijd met een vraag. Want je kunt toch niet volhouden dat de Heer Jezus van de aarde werd weggerukt voor de draak. Of zo. He? Dat kan natuurlijk nooit. Dat is niet zo. Integendeel, hij had juist de overwinning behaald. Dat is wat de Bijbel ervan zegt tenminste. Los van onze filosofie of theorieën. Nee, het punt is dat de uitdrukking, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon, de uitdrukking is van wat wij noemen de opname, maar in de Bijbel, in het Grieks heet dat nou helemaal niet opnemen, maar wegrukken. Het is namelijk hetzelfde woord hier als in 1 Thessalonicenzen 4. En dat kind, die zoon, dat is de gemeente, en die wordt weggerukt tot God, jawel, en tot zijn troon. Dat wil zeggen, de zoon zou gezet worden op de troon Gods. Dat is met de Heer Jezus op grond van psalm 2 gebeurd, maar hier wordt datzelfde psalm 2 van toepassing gebracht op heel de gemeente. Heb je dat? Nou, daar gaat het maar om. Dat verschijnsel namelijk dat de oud-testamentische uitspraken over de Messias net zo goed uitspraken zijn over de gemeente. En dat wordt op deze wijze weer geïllustreerd. En dat spreekt dus over de opname van de gemeente, maar daarmee de officiële indiensttreding van de gemeente. Ik kan trouwens niet missen, want niet in Openbaring 12, maar al veel eerder lezen wij dat de gemeente bestemd is om tot zoon te worden gesteld. Maar we lezen er overheen zo dikwijls. Maar Efeze 1 zei het ook, want we lazen net Efeze 1 vers 3, waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar vers 5 zegt dat God ons in Christus tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Dat in de vertaling schiet dat weg, heel die gedachte. Want aanneming tot kinderen is in de praktijk heel wat anders. Maar er staat nog eenmaal zoonstelling. Dat wil zeggen dat wij hebben deel aan Christus, vers 3 en vers 5. Dat houdt dus in dat aangezien Christus tot zoon gesteld zou worden, ook wij, omdat wij in Christus zijn, tot zoon zouden gesteld worden. Of tot zonen, als u het op de leden van de gemeente individueel van toepassing brengt. Tot zoonstelling namelijk. En dan gaat het om precies hetzelfde. Koningschap, priesterschap, namelijk eerstgeboorterecht. En zelfs hier staat het niet voor het eerst, want ik beweer nog altijd dat die opsomming van die geestelijke zegeningen van vers 4 tot en met vers 14, hier in Efeze 1, dat het eigenlijk niks anders is dan de samenvatting van wat hiervoor in de Romeinenbrief al uiteengezet is. Daarna ontwikkelt Efeze de gedachtegang verder. Maar inderdaad, Romeinen namelijk spreekt in hoofdstuk 6 in elk geval over dat wij één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods en zijn opstanding. En Efeze voegt er feitelijk aan toe en zijn hemelvaart. Maar daar houdt Romeinen nou eenmaal op. Dat is het bekende vers uit Romeinen 6, vers 5. Maar als daarna de apostel komt helemaal aan het hoogtepunt van betoog in Romeinen 8... waar immers de vraag gesteld wordt over wat wij daar als kinderen van God nou eenmaal mee moeten. Namelijk nadat wij nieuw leven hebben ontvangen enzovoorts. En dus met God verzoend zijn. Wat moeten wij daarmee? Nou, zegt de apostel Paulus, wij niet. Wij moeten er niks mee, maar God moet er wat mee. Hij heeft ons namelijk zijn geest gegeven. En die geest zou ons leiden. Dat is onder andere vers 14 en wat er verder volgt van Romeinen 8. Die geest zou ons leiden naar onze zoonstelling, onze aanstelling tot zonen. En dus tot koningen en priesters. En daarna zeggen we, maar er was toch maar één die tot zoon gesteld zou worden, was Christus zelf. Ze zeggen, ja, maar wij hebben deel aan Christus en zouden met hem tot zonen gesteld worden. Dat is wat hier staat. Want vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Eigenlijk nog korter, de geest der zoonstelling. Want zo zou je het eigenlijk moeten vertalen. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader, enzovoorts. En daarna wordt het uitgelegd, want er staat, kijk eens, als we kinderen God zijn, vers 16 en 17, als wij, daar staat het goed, kinderen. Indien wij kinderen zijn, zijn wij erfgenamen en zullen wij dus ooit een keer erven, was de bedoeling. En de volgende versen zeggen, dat is ook inderdaad de bedoeling, maar de weg naar die erfenis loopt nou eenmaal door dit leven in het vlees. Het is een weg door lijden heen, maar het is onderweg naar, vers 23, verwachtende de aanstelling tot zonen. Daar gaat hij weer, verwachtende de zoonstelling. En als we willen weten wanneer dat gebeurt, dan staat erbij, bij de verlossing van ons lichaam. En dus wanneer het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt en wij een gebouw hebben bij God. Ik citeer het uit 2 Korinthe 5 met opzet, omdat dat het gedeelte is waar staat dat wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is niet bij ons lichamelijk overlijden, maar het is aan het eind van onze bedeling, ter gelegenheid van wat wij meestal noemen, de opname van de gemeente. En dan ben ik meteen in Openbaring 12. Een kind. Wordt zou tot zoon gesteld worden en wordt weggerukt tot God en zijn troon. En het is nog toekomst, in elk geval. Het kan alleen maar de gemeente zijn. En je vindt het dus hier in Romeinen en in Openbaring 12, maar in verder alle nieuwtestamentische brieven onder verschillende uitdrukkingen, weliswaar, maar niettemin, dat is waar het om gaat. Wij zouden tot zonen gesteld worden. Wij zijn kinderen Gods, om dan Johannes maar te citeren. Wij zijn kinderen Gods, en het is nog niet verschenen wat we zijn zullen, maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. Dus 1 Johannes 3. En daarnaast hebben we Colossenzen 3. Want wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden in de heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dat is precies hetzelfde. Daar kun je niks anders van maken. En daarheen zijn we onderweg, naar onze aanstelling tot zonen namelijk. Wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus, aan de hoge positie dus. Vandaar onze promotie, niet alleen onze verlossing als zodanig, onze wedergeboorte, maar ook onze bevordering tot heerlijkheid met de uitdrukking van het leger des heils. Maar dat is waar het over gaat. En daarna moet ik er dan nog wat over zeggen. In de eerste plaats, dit is natuurlijk kenmerkend voor het werk Gods in onze dagen. De verzameling niet alleen van gelovigen, maar van gelovigen die gezet worden in deze hemelse positie, een deel zullen hebben aan de hemelse heerlijkheid van Christus. Maar vervolgens stelt ook de apostel Paulus hier in de Romeinenbrief vast dat iets dergelijks weliswaar beloofd was in het Oude Testament aan een volk, namelijk dat het tot zoon gesteld zou worden, maar dat betrof niet de gemeente, want die wordt in het Oude Testament niet expliciet genoemd, althans niet geopenbaard moet ik eigenlijk zeggen, maar dat betrof Israël. En daar gaan dan de volgende drie hoofdstukken hier uit Romeinen over. Over dat merkwaardige probleem dat in hoofdstuk 8 iets wordt toegeschreven aan de gemeente dat eigenlijk beloofd was aan Israël. En de vraag is dan, ja, krijgt Israël het nou wel of niet? Of is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Dat is ook een heel sterke vraag overigens. En op bij alle vragen is het antwoord ja en nee. Maar goed, de apostel doet er 3 hoofdstukken over om het uiteen te zetten. En de gedachte is, als ik het moet samenvatten en toelichten bovendien uit andere schriftgedeelten, de gedachte is dat weliswaar Israël eerst geboorterecht zou ontvangen onder de volkeren. En dat betekent dat Israël onder leiding van haar eigen koning, de Messias, de wereld zou regeren. Dat wil zeggen, het rijk van de Messias, het Messiaanse rijk, zou een Israëlitisch wereldrijk zijn. Ik denk dat daar weinig aan uit te leggen valt. Er zijn zoveel wereldrijken geweest. Het was Babylonisch of het was Romeins. Nou, het laatste wordt een Israëlitisch wereldrijk, is geen enkel punt. En dat betekent dat het volk Israël de meest vooraanstaande positie onder de volkeren zal innemen. Je zou het bijna noemen das herrenvolk, waar het niet zo dat de uitdrukking nogal belast is. Zeker in Joods oren. Helaas. Maar goed, hoe zeg je nou zoiets? In ieder geval, Israël zou Gods zoon zijn. Staat in Exodus 4 al. Dus dat lijkt me wel duidelijk genoeg. De eerstgeborene onder de volkeren. Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Dat staat niet in Exodus, maar in een van de grote profeten. Nou goed. En het punt is dan dat daar niks voor in de plaats komt. Integendeel. Het blijft gewoon zo dat als Israël in de toekomst ooit tot geloof zal komen, en dat zal op bijzondere wijze gebeuren, dan zal Israël als eerste van de volkeren tot geloof komen en op die grond eerst geboorterecht krijgen te midden van de volkeren en dus een positie verhoogd boven de volkeren, maar niettemin op aarde. En wat in onze dagen gebeurt is weliswaar iets dergelijks. God verzamelt zich een volk uit de heidenen. Wel, dat zal hij met Israël in de toekomst ook doen. Dat is niet anders dan de verzameling van een volk uit de heidenen. Maar in onze dagen verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar dat volk neemt hij in zijn geheel van de aarde weg. Want dat volk krijgt een positie in de hemel, omdat daar nogal wat vacatures ontstaan zijn. Die begrijp je toch, hopelijk. He? Nee, als Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden, ontstaat er een vacature. Met betrekking tot de heerschappij over de aarde. Toch? En die wordt dan gegeven aan Christus en zijn personeel. Daarom oefenen we hier wat. Als zijn personeel, populair gezegd. Maar zo zit het echt in elkaar. Wij als gemeente zouden delen in de heerlijkheid van Christus. En als het één keer zover komt dat zijn koninkrijk zal geopenbaard worden, dan betekent het dat de macht van Satan en de zijnen over de aarde inderdaad beëindigd zal worden. En begint met dat hij uit de hemel zal geworpen worden. En dus dat de gemeente diezelfde plaats in de hemel zal innemen. Dat is een bevordering. Daar komt het op neer. En op aarde, zou je kunnen zeggen, ontstaat dan ook de vacature. Net zo goed. Want voor zover de gemeente in onze dagen het volk Gods is op aarde, betekent het dat als de gemeente wordt opgenomen, er dus geen volk Gods meer is op aarde. Geen volk waarvan God zich zou bedienen om zijn heilswerk over de volkeren te bewerkstelligen. En vandaar dat dan het evangelie gepredikt wordt alsnog aan Israël, of weer aan Israël, net zo je wilt, waarna dat volk tot geloof zal komen en eerst geboorterecht zal krijgen, in de aardse positie wel te verstaan. En de positie van de gemeente en Israël, die posities komen weliswaar met elkaar overeen. Van beide wordt gezegd, het is zoonschap, het is eerst geboorterecht, het is koningschap, het is priesterschap, maar het verschil is dat de gemeente die positie inneemt in de hemel en dat Israël die positie inneemt, of innemen zal, op aarde. En te midden van de volkeren der aarde blijft dan toch gewoon wat God altijd al beloofd had. Israël de eerstgeborene onder de volkeren. En dat de gemeente voor Israël tot geloof komt, zal ik maar zeggen, verzameld wordt, doet daar dus niks aan af. Als het tenminste zo is dat de gemeente van de aarde verdwijnt. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat in deze uiteenzetting, dat uit de uiteenzetting sowieso volgt, dat de gemeente van de aarde moet verdwijnen voordat ook maar een serieus begin gemaakt kan worden aan de prediking van het evangelie aan Israël, opdat dat volk tot geloof zou komen. Dan moet de gemeente weg zijn, anders kan het niet. Anders zou het in strijd zijn met het werk Gods. En daar gaat het maar om. Het is een volstrekt, maar ook volstrekt logisch geheel, waarbij wij inderdaad onze eigen zeer bevoorrechte positie vooral zouden inzien. En bovendien zouden zien dat die niet alleen bevoorrecht is, maar ook uitzonderlijk. Ik heb al vaker gezegd, en nu dus maar weer, de hemel is niet het hiernamaals, hoewel wat ons betreft ons hiernamaals in de hemel is, maar de hemel is niet het hiernamaals, de hemel is het hierbovenmaals, en daar krijgen wij inderdaad onze erfenis. Vandaar de eenvoudige verwarring tussen de plaats boven en het hiernamaals, dat begrijp ik wel. Maar neem niet weg dat het hiernamaals voor alle andere gelovigen uit voorgaande en toekomende eeuwen is gewoon de aarde. Of ongewoon de aarde, de nieuwe aarde wellicht, maar niettemin, het blijft gewoon de aarde. En de hemel, als plaats waar wij naartoe gaan, is dus niet zomaar het hiernamaals, want dan had het ook de aarde kunnen zijn, dus ook het hiernamaals. Maar het is hierboven, het is namelijk een bevordering, het is een roeping uit de volkeren. En die verhoogde positie van de gemeente vindt in het bijzonder zijn oorzaak in het feit dat de Heer zich voor de wereld verbergt in onze dagen, zelf een hemelse positie inneemt, waarbij hij zelf geen activiteiten op aarde ontwikkelt, zodat het toch niet al te voor de hand ligt of al te eenvoudig is om hier op aarde tot geloof te komen en ons te onderwerpen aan een God die, waarvan wij niks zien en niks horen, die zich niet manifesteert enzovoorts, en die zich ook fysiek voor ons zelfs verbergt. Het enige wat wij hebben is dat God ons zijn woord gegeven heeft. En als we daar interesse voor hebben, ons daar een onderwerpen, geeft hij ons zijn geest. Maar niettemin, het blijft een zaak van verborgenheid. Het blijft een zaak van, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat is inderdaad in het algemeen niet zo eenvoudig. Maar er staat tegenover dat wij daar ook uitgebreid voor beloond worden. En dat is ook wat Romeinen 8 zegt. Het lijden van de tegenwoordige wereld enzovoorts, weegt niet op, of in de tegenwoordige wereld, weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoorts. Want wij zijn niet zomaar zondaren die uit genade zijn zalig geworden. Wij zijn zondaren, we zijn uit genade zalig geworden en we zijn geroepen om eerst geboorterecht te ontvangen. En die waarheid, die vinden wij door al die nieuwtestamentische en gemeentelijke brieven enzovoorts. Dat zouden we ons bewust zijn, want daar gaat het om. Daartoe zijn we, daarom zegt Hebreeën 12 ook dat niet iemand zijn, hoereerde gelijk Esau, die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf. Wel, dat moet je het wel eerst hebben, anders kun je het niet weggeven. En het punt is dat wij als gelovigen in onze bedeling dat ontvangen hebben. En wij zouden dien overeenkomstig wandelen. Wandelen, zegt Efeze 4 dan vers 1, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Het punt is dan vervolgens dat als in de toekomst het koninkrijk van Christus openbaar zal worden aan Israël en aan de volken, gebeurt dat niet zonder ons. Dat wil zeggen, de uitdrukking ontleen ik aan het laatste vers van Hebreeën, wat was het, 11. Maar het gebeurt niet zonder ons. Het betekent dat wij daarin betrokken zijn. We zouden dat inderdaad beseffen, omdat het mede bepalend is voor ons leven, onze levenshouding hier. We zouden ons bewust zijn van dat als straks in de toekomst de Heer verschijnt in heerlijkheid, verschijnt hij niet in heerlijkheid aan ons, hij verschijnt in heerlijkheid met ons. Nee, wij zullen in heerlijkheid voor hem gesteld worden, in de hemel. We gaan naar hem toe. Dat is dat tegemoet gaan, weet u wel, uit 1 Thessalonicenzen 4. maar waar de hele Bijbel spreekt over de verschijning van de Christus, van de Messias, in heerlijkheid om zijn koning te openbaren, zijn wij met hem. Wij behoren hem toe en we hebben een positie ontvangen, weliswaar op grond van de beloften aan Abraham en dus aan Israël, maar zelfs in een toepassing hoger dan de toepassing daarvan aan Israël. Dat is maar waar het om gaat. Dat is weliswaar een vereenvoudigde lijn die ik nu volg. Maar niettemin is het de volstrekt Bijbelse. De positie van de gemeente is die boven Israël en voor Israël. Wij zijn nou eenmaal eersten. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar iemand die als eerste geboren wordt, kan daar nou eenmaal sowieso nooit wat aan doen. Toch? Dat zegt niks. Dat het normale idee is dat de oudste eerst geboorterecht krijgt. Tenzij anders vermeld, en dat gebeurt nogal eens een keertje. Maar dat is de normale gedachtegang. En wij zijn nou eenmaal eersten. En ontvangen dus inderdaad eerst geboorterecht. Dat is onze schuld niet, dat is onze verdienste niet. Maar het is wel de zegen die ons geeft, die de Heer ons geeft. En die inderdaad consequenties met zich meebrengt. En hoe dat er dan voor ons precies uitziet, weet ik niet. Ik kan alleen maar in algemene termen zeggen dat onze verantwoordelijkheid straks in de toekomst is om de heerlijkheid van Christus te openbaren. En dat wij betrokken zullen zijn in al zijn werk vanuit de hemel. En dat straks alles wat de profeten gesproken hebben vervuld zal worden, zal die vervulling in belangrijke mate inderdaad door ons plaatsvinden. Begrijp je me goed? Wij in onze onderdanige positie aan Christus uiteraard. Maar het is ongetwijfeld zo, maar dat ga ik allemaal niet bespreken nu, maar het is ongetwijfeld zo dat de Heer, wanneer hij zich in de toekomst zal richten op Israël, om hen het evangelie te brengen, om hen te verzamelen uit de heidenen en wat er bewezen mag, dat hij daarbij gebruik zal maken van ons. Vanuit de hemel zelf. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ik meen trouwens, maar dat is wat langer geleden, dat ik hier die hiërarchie al eens uiteengezet heb. Zoals de Bijbel ons die aanreikt. God is het hoofd van Christus. En dus al wat God doet, doet hij door Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. Dus al wat Christus zal doen, doet hij door de gemeente. En het volgende punt is, de gemeente is het hoofd van Israël. Nou ja, de gemeente is Christus en Christus is het hoofd van Israël. Maar de normale uitgebreide lijn is, de gemeente als lichaam van Christus is het hoofd van Israël. Dus al wat Christus zal doen aan Israël, doet hij door de gemeente. En Christus is het hoofd, of Israël is het hoofd van de volkeren. En dus al wat God zal doen aan de volkeren, doet hij door Christus en door de gemeente en door Israël. In die volgorde. Een volstrekt Bijbelse hiërarchie. We komen hem trouwens ook tegen in het Oude Testament, in de symboliek dan. Want weliswaar was Mozes, laten we zeggen, het hoofd van het volk, hier op aarde althans. Maar de bediening van Mozes liep via de raad van oudsten. De oudsten van Israël. En als Mozes wat de verhapstukken had met, wat is dat eigenlijk, verhapstukken? Als Mozes wat de verhapstukken had, een appeltje aan te schillen met Israël, dan riep hij de oudsten van Israël bij elkaar. En die moesten het regelen. Zo ging dat gewoon. En als de Heer wat te regelen heeft met de volkeren, dan roept hij Israël bijeen. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Hij verzamelt Israël. En Israël wordt aangesteld over de volkeren enzovoort. Maar de gemeente wordt aangesteld over Israël. En dus, als Israël het hoogste volk is op aarde, dan heeft de gemeente dus inderdaad een hemelse positie. En zo zijn we weer rond. Maar dat is waar het dus in werkelijkheid om gaat. Sinds de eerste komst van Christus. Er zijn vele manieren trouwens om het uit te leggen, maar dit was er één van. Christus gezet in de hemel en Christus verzameld is zijn volk, dat zijn lichaam is, alvorens inderdaad zijn activiteiten als koning te ontwikkelen hier op aarde. Andere uitleg zou geweest zijn, hij verzamelt zich eerst zijn gemeente, namelijk zijn ecclesia, namelijk zijn raad van oudsten, namelijk zijn gemeente van eerstgeborenen. Want dat zijn zo de termen die voor een gemeente gebruikt worden, enzovoorts. Hij stelt zijn regering aan. En pas dan zal hij actief worden in de toekomst. En dan breekt inderdaad de volgende bedeling aan. De zesde, die van de volheid der tijden. Een korte bedeling weliswaar, maar een heftige. Omdat hij de hele wereld aangaat. Beginnende met Israël en daarna ook de overige volkeren. Om uit te lopen dan in de zevende bedeling. Die van de rust, want daar komt het op neer. De rust van het nieuwe verbond en van het koninkrijk en van de heerschappij van Christus over de gehele aarde. Dat is waar het om gaat, maar vergeet nooit dat Gods werk in onze dagen dus feitelijk het hoogtepunt is. De climax is van al zijn werk. Want dit is nog nooit vertoond. Dat wil zeggen, wat vertoond is, is dat een mens genomen werd uit de mensen en gesteld bij God. Dat betrof de Heer Jezus. Maar met u en mij gebeurt ongeveer hetzelfde. Wij worden als mensen genomen uit de mensen bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Dat heb je toch, hè? En dus inderdaad, wij delen in het koningschap van Christus, in zijn priesterschap, en als u het mij vraagt, zelfs een hoge priesterschap. In de brede zin dan van de uitdrukking, want zelfs onder Israël komt dat weer voor. Je had heel Israël, priesterlijk volk, maar binnen Israël werd priesterschap gegeven aan de stam van Levi. Dus dat was de priesterlijke stam, maar binnen Levi slechts aan de familie van Aaron. Dat heb je toch? Dat was de priesterlijke familie, maar binnen de priesterlijke familie weer specifiek aan de hoge priester. Maar daartussenin had je het huis van de hoge priester, het gezin van de hoge priester zelf. Het onderscheid wordt echt gemaakt, de priesters, de hoge priester, maar daartussenin het huis van het gezin van de hoge priester zelf. En dat is waar wij dus deel van uitmaken. Van een priesterlijk volk, maar Israël zal ook een priesterlijk volk zijn in de toekomst. Maar wij maken deel uit van het huis van de hoge priester. En dat is waar het om gaat. Wij delen in het priesterschap van Christus, in het koningschap van Christus, in de heerlijkheid van Christus. En we zullen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. En dat staat, daar staat de wereld te wachten. Binnen afzienbare tijd vind ik altijd leuk om er bij te blijven zeggen. Want dat kan niet missen, dat is binnen afzienbare tijd. Goed, daar moeten we het helaas bij laten. Want de tijd hier is onverbiddelijk. En de klok enzovoorts. En we zullen dan de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die u ons gegeven hebt in uw woord, maar in het bijzonder in onze heiland zelf. We danken u voor deze grote waarheden die we nauwelijks durven uitspreken. Deze waarheden met betrekking tot uw zoon, die onze heiland is, maar bovendien uw zoon waarvan wij deel uit zouden maken. We danken u dat wij aan de ene kant mogen terugzien naar die dag waarop u gezegd hebt tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar ook dat we mogen uitzien naar de dag waarop tot ons als gemeente gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Wij danken u, Vader, dat u ons deel hebt gegeven aan die dingen die nou eenmaal in onze harten niet konden opkomen, die wij zelf niet eens hadden kunnen bedenken, maar die u bereid hebt voor ons in onze tegenwoordige tijd, voor degenen die u lief hebben. Wij danken u dan dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat u ons niet alleen verlost hebt van de heerschappij van de zonde en daarmee van de dood en de wet, maar bovendien gemaakt hebt tot uw kinderen en gesteld hebt tot erfgenamen. We danken u dan dat u uw werk wat u aan ons begonnen hebt ook inderdaad wilt voleindigen. Dat u ons door uw geest wilt brengen naar onze aanstelling tot zonen en naar onze heerlijkheid in de toekomst. We danken u dat we vervolgens mogen uitzien alsnog naar de openbaring van dat heerlijke koninkrijk van Christus dat zoveel duizenden jaren tevoren beloofd was. Maar dat zal aanbreken in deze wereld waarna u zult zijn alles en in allen. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat u de verborgenheid van uw wil zelfs aan ons hebt willen bekendmaken. Omdat we daaruit zouden leven en onze hoop en verwachting zouden stellen. Niet op onze eigen ambities, maar in tegendeel op u die beloften gedaan hebt en die bij machten bent om te doen wat u beloofd hebt. Wij danken u voor dat grote heilswerk waaraan wij deel mogen hebben. En wij bidden u dan, Vader, of u ook in de dagen waarin wij elkaar wellicht niet zullen ontmoeten, of u ons wilt bewaren voor de duisternis, dat u zult schijnen met uw licht in onze harten, omdat uw werk inderdaad resultaat zal hebben, omdat wij geleid mogen worden naar die heerlijkheid die u beloofd hebt. Daartoe ontbreekt het onze kracht, maar we danken u dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Wij bidden u dan, wees u ons nabij, met uw genade, met uw barmhartigheid en met uw hulp te bekwamen tijd, op grond van uw belofte en op grond van onze vereenzelviging met Christus, gezeten aan uw rechterhand. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.